1 Timotheus 5, vers 20 was het laatste wat wij besproken hebben. Namelijk: bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vrezen mogen hebben. Ik heb u gezegd dat dat in strijd is met de tegenwoordige mores die nagaande. Je moet het onder vier ogen doen, of wat dan ook maar. Of helemaal niet. Maar er staat toch: en plein publiek heet dat. In tegenwoordigheid van allen. Ik heb u het voorbeeld gegeven van de gelaten brief, waarin Paulus zegt dat hij en plein publiek, dat wil zeggen in Antiochië, Petrus terecht heeft gewezen. In tegenwoordigheid van allen. Om duidelijk te maken hoe dat zit. Denk erom, dit is enzovoorts. En dat gaat met naam en toenaam. Trouwens, ik heb nogal wat boeken. Die zijn niet van gisteren overigens. Maar ik heb nogal wat boeken waarin de ene schrijver de kritiek levert op de andere schrijver. Gewoonlijk zijn die boeken in het Engels en dan gebeurt het zeer plechtig. Daar heeft men commentaar op het schrijverij van de geleerde heer enzovoort, of de geleerde professor die en die. Maar daarna wordt er toch iets heel lelijks gezegd enzovoort. Dat ging in het publiek. Dat was heel gewoon eigenlijk. Hè. En dan schrijft een andere schrijft een boek weer tegen die ene. En dan schrijft de ene weer een uitbreiding, een appendix, een naschrift bij de zoveelste druk tegen wat die andere geschreven heeft enzovoort. Ik vind het wel aardig om dat zo'n beetje bij te houden, hoe dat dan gaat. Dat doen wij in onze tegenwoordige tijd niet meer.
Luther en Calvijn konden dat ook.
En dan Erasmus nog. Met Luther. En toen maar. Dat ging bij naam en toenaam. Dat was ook veel makkelijker. Dan wist je wat het over ging. Hoef je maar een naam te noemen. Van iemand. Ja, waarom ook niet. Het was heel makkelijk voor die Fries, hoe heette die ook alweer? Goh, dan weet je nou, Dijkstra heette die. Die beweerde dat de aarde plat was. En niet een bol. En degene die daar tegenin ging, serieus tegenin ging, dat was professor Pannenkoek. Dat was een bekende, kun je zo opzoeken op internet, denk ik. Pannenkoek, professor Pannenkoek, vind je wel. Bekende astronoom enzovoorts. Maar die Dijkstra, die kon er wat mee natuurlijk. Pannenkoek. Ja. Hij heette Pannenkoek. De aarde is een pannenkoek, zei hij. Plat, maar grappig. Maar goed, dat is een komisch voorbeeld. En buiten de orde nu. Het wordt ook meteen weer losgelaten. Elders wordt dan gezegd, bestraf zo iemand eerst onder vier ogen, weet u nog, eerst of met twee anderen erbij. En als het dan allemaal niet helpt, dan inderdaad in publiek, ja. Dat is een gebruikelijke gang van zaken. Nou ja, waarna volgt vers 21. Ik betuig voor God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, nietsdoende naar toegenegenheid en dus naar aanneming des persoons. Dat betekent toch dat Timotheus een grote verantwoordelijkheid draagt, die hem is opgelegd geworden, uiteraard via de apostel Paulus. Dat leidt geen twijfel, dat is de teneur, als dat het goede woord is, van de beide Timotheusbrieven eigenlijk. Paulus heeft Timotheus opgezadeld. Ik weet niet of dat nog een net woord is tegenwoordig, maar heeft Timotheus opgezadeld met bepaalde verantwoordelijkheden. En die stuurt hem een paar brieven om hem daarin nog enigszins te adviseren. En iets bij te sturen of wat dan ook maar. Dat is wat het is. En dus zegt hij hier, en dat is niet de eerste keer en ook niet de laatste keer, dat Timotheus deze dingen moet onderhouden. Dat wil zeggen eventueel onderwijzen, maar ook zelf onderhouden, omdat het over praktische dingen gaat in dit schriftgedeelte. En Paulus roept daarbij aan God. Ik betuig voor God. Met andere woorden, Timotheus moet er niet licht over denken. Het is maar niet Paulus die hem dit vertelt. Paulus roept hoge getuigen bij zich. Nou ja, in ieder geval, ik betuig voor God. Elders schrijft hij dingen als, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet, weet u nog? Een paar hoofdstukken terug, naar hoofdstuk 2. En hier is, ik betuig voor God en de Heere Jezus Christus, ter wille van de statistiek, moet ik u zeggen dat bij mijn weten het woord de Heere er niet staat. Ik heb geen andere vertalingen nagekeken, hoor. Maar gewoon een commentaar op de tekst als zodanig, wel, ooit. Dus het is, het woord de Heere moet je dan weglaten. En het volgende is dat Jezus Christus andersom gelezen moet worden. Namelijk Christus Jezus. Kijk, dan zeg ik het toch goed. Dit, ja. Mijn notities stammen van voor die nieuwe vertaling. Ja. Of dat allemaal wat uitmaakt, want dan kun je zeggen, nou nee, dus academisch is dit. Dat is heel interessant, maar je hebt er verder niks aan. Maar voor de goede orde, ja. Ik betuig voor God en Christus Jezus, want dat is waar het over gaat dus, hè. En dan roept hij ook nog aan, of althans haalt hij bij de uitverkoren engelen. Ik vind het een leuke uitdrukking. Dat zal ik even, dat mag, oh, zachtjes praten. Ik vind het een leuke uitdrukking, want dan is de volgende vraag, zijn er dan ook engelen die niet uitverkoren zijn? Want als je uitverkoren bent, ga je toch naar de hemel? En engelen zijn toch in de hemel? En zijn er dan ook engelen die niet uitverkoren zijn? Dan krijg je, ik vind het wel leuk, zulke dingen. Eigenlijk niet, maar ja, wat moet je ermee? Je moet erover struikelen, over die uitdrukking. Dat moet je ermee. Uitverkoren engelen.
Wie?
In de praktijk is het zo dat het begrip uitverkoren in de Bijbel gebruikt wordt in het algemeen en van oorsprong voor Israël als volk. Gij zijt mij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. U weet wel, het uitverkoren volk. Uitverkoren tot wat? Nou, in ieder geval niet om naar de hemel te gaan. Dat is een combinatie die sowieso niet kan, omdat een hemelse bestemming in het hiernamaals, om zo te zeggen, omdat een hemelse bestemming is voorbehouden aan slechts de gemeente. Oké. Voorbehouden slechts aan Christus. De reden daarvoor is, daar kwam hij ook vandaan, zei hij. En de Zoon des Mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren, voordat hij de Zoon des Mensen was. Was, dat is in de hemel. En gij zijt uit de aarde, aardse, zult tot de aarde wederkeren. Maar de Heer zegt, ik ben van boven en ga terug naar boven. Maar het is Christus en daarmee inclusief de gemeente. Dat lezen we dan ook in Psalm 68. Opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenen gevankelijk gevoerd, er een gaven gegeven, enzovoort. Ja, ik weet het, dat wordt in Efeze 4 aangehaald, maar het komt uit de psalm. Wie zijn die lui? Ja, dat weten wij niet, het is daar ook niet geopenbaard. Dat weten wij pas sinds het Nieuwe Testament. waarin verborgenheden geopenbaard worden. Bijvoorbeeld in Efeze 4. En daaruit blijkt dat het een uitspraak is over de gemeente die deel heeft aan de zegeningen van Christus. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij enzovoort. Het is de bestemming van de eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Dat is... En van een nieuw verbond, dat is de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat is met dank aan de zogeheten brief aan de Hebreeën. Hebreeën 12, voor de uitdrukking. Hè? Dat is uitverkoren. In het Nieuwe Testament wordt de term uitverkorenen ook gebruikt voor Israël. Bijvoorbeeld... Als de zoon des mensen komt, zal hij zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden. Dat is Matthäus 24. Wie zijn die uitverkorenen? Nou, dat zijn degenen voor wie de grote verdrukking verkort is geworden. Tot 1260 dagen, want er stond indien die dagen niet verkort werden. Geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Want de grote verdrukking duurt heel wat langer dan 1260 dagen. Waarvoor Israël officieel wordt er beperkt tot de tweede helft van de 70ste week. Met daarna nog 33 jaar te gaan, maar daar gaat het nou verder niet over. Gaat erom dat in het Nieuwe Testament ook de term uitverkorenen gebruikt wordt voor Israël. Ook voor het toekomstige Israël. En dan heb je natuurlijk nog, dat weet iedereen, dat de term uitverkorenen gebruikt wordt voor de gelovigen uit onze dagen. Voor de gemeente dus in de praktijk. En voor het gemak heeft men in de tijd dan maar bedacht dat er geen verschil is tussen de gemeente en Israël. En dat Israël is de gemeente, want ze heet het toch uitverkorenen. En dan is het de kerk, zou ik maar zeggen. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Uitverkoren, dat is makkelijk genoeg. Iemand houdt je een trommeltje voor met koekjes en dan kies je er een uit. Dat is uitverkiezen. Zo simpel is het. Uitverkiezen. Niet eens verkiezen. Het is uitverkiezen, want je wordt geacht dingen uit het trommeltje te halen. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Nou ja. Eklektos heet zo'n uitverkorene. Ek is uit en lektos is eigenlijk lectuur, hè? Dat is wat gelezen is. Maar lezen is verzamelen, dat weet je, hè? Lezen. Eklektos is gewoon niet uitgelezen, maar toch is het uitgelezen. Ja. Doe maar. Maar dat kan in principe van alles zijn. Maar ik vertel u wat, hoe je het in de Bijbel tegenkomt. Maar je komt de uitdrukking uitverkoren tegen. In de aanhef van sommige brieven. Ik weet niet welke uit mijn hoofd hoor. Ik kijk stiekem even naar Timotheus natuurlijk niet. Nee. Maar. Nou ja, dan staat er en aan de gelovigen, aan de uitverkorenen in Christus Jezus. En wat er maar staat, hè? De uitverkorenen. De heiligen, de uitverkorenen enzovoort. Dat klopt dus wel. En niet in de laatste plaats krijgen we wat Petrus schrijft in 1 Petrus. Dan wordt het wat discutabeler eigenlijk. In 1 Petrus 2, denk ik. Ja. Daar lezen wij in vers 9. Maar gij... Ik stop dan meteen, hè. Maar gij, wie dan niet... Want maar duidt op een tegenstelling. En dat duidt dus op dat er nog een andere categorie is dan gij. De geadresseerden in dit geval. Gij zijt een uitverkoren geslacht, wie dan niet?
Die voorstaan.
Ja, die worden daarvoor genoemd, uiteraard. Hè? Vandaar maar. Maar let op even. Maar gij zijt een uitverkoren... Wie? Gelovigen namelijk. Dat stond in vers 7. U dan die gelooft. gelovigen worden geadresseerd. Is meer context erbij. U dan die gelooft is ontleend weer aan Jesaja 28. Ik zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Die uitverkoren. Leuk hè, je hebt ook uitverkoren stenen. Gaan die naar de hemel? Deze wel, ja. Maar ik leg in Sion een uitverkoren steen, een hoeksteen die dierbaar is. Wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar u weet, het Joodse volk, officieel als volk, is gestruikeld over de steen. Bovendien hadden zij de steen verworpen. Want de bouwlieden hebben de steen verworpen. Toch? Maar hij is geworden tot hoofd des hoeks. Dat stond er trouwens ook. Een uiterste hoeksteen in 1 Petrus 2 vers 6. Maar die daarin gelooft, staat inderdaad in Jesaja 28, zal niet haasten. Dat betekent erbij vandaan rennen. Ja, ook vertaald met wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar dat is leuk omdat daarmee uitgelegd wordt wat ik al jaren roep bij het woord beschaamd worden of beschaamd zijn. Zich schamen betekent achteruitwijken. Dat is de echte betekenis van de term. En ook in Jesaja 28, degenen die beschaamd worden wijken achteruit en struikelen dan ook nog. Want een mens is niet gemaakt om achteruit te lopen. Nou kun je dat oefenen natuurlijk. Wat las ik vandaag in de krant? Iemand gaat 7 kilometer, geloof ik. Was het 7,5 kilometer? Op zijn handen lopen. Van A naar B of zoiets, ik weet niet. En dat schijn rijk mee te kunnen worden. Maar de opbrengst is dan weer bestemd voor. Dat heb ik net niet meer gelezen, want toen denk ik, de rest is. Dat is zonde van mijn tijd. Dus dan weet ik, iemand gaat op zijn handen lopen. Dan denk ik, ja. Of ik er wat tegen heb? Nee, ik vind het hartstikke leuk. Maar ja. Dit valt natuurlijk toch in het kader van de infantilisering van de moderne mens. Hè? Gekke dingen doen, spelletjes doen. Kijk mij eens en daar nog geld voor vragen ook. Want dat was natuurlijk toch de bedoeling. Ik zou anders niet weten hoe je daar geld mee kunt bijeenvergaderen. Toch? Sommigen denken, ze kunnen het me beter rechtstreeks vragen. Want ja, dan hoeven ze ook niet. Moeten ze handschoenen aan, zeker dan, hè?
Ik denk het wel, ja.
Nou ja, oké. Mensen doen rare dingen. Maar terug, achteruitwijken. Dat is wat het Joodse volk is overkomen. Is achteruitgeweken, gestruikt. Weet je nog, die bende van de hoge priester, die Jezus gevangen zou nemen in de hof van Gethsemane. Wie zoekt gij? Oh, dat ben ik, zei de Heer. En toen weken ze achteruit en toen struikelden ze over elkaar heen. Tot mijn genoegen. Maar het is een illustratie van die profetie uit Jesaja 28. Ze zullen achterwaarts wijken en vallen. Even vermozzeld worden of wat er maar staat, iets dergelijks. En het is natuurlijk ook toegepast op Judas. Die dan toch zich verhing, maar hij schijnt toch gevallen te zijn. Dat is helemaal schnumillig. Want de officiële lezing is daarna geworden. Hij verhing zich, maar het touw brak. Ja. Dan klopt het allemaal namelijk. Hij verhing zich. Maar hij is te pletter gevallen. Maar de Heer zei, wie over de steen struikelt, zal op de steen verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal ook verpletterd worden. Dus of je nou onder de steen verpletterd wordt of op de steen, dat maakt niet uit. Dus die steen is dat. Maar wie gelooft, zal er niet bij vandaan lopen, zal hem niet verwerpen. En blijf dus bij die steen. Sterker nog, die zou op die steen moeten bouwen. En dat is wat Petrus uitlegt. Hij heet trouwens ook zo, Petrus. De steen. Dus vooruit maar weer. En hij zegt, wij worden alle als levende stenen toegevoegd aan die ene steen. En dus zegt hij, wie u dan die gelooft, is die steen dierbaar, zoals het staat. Een kostelijke steen, via het Grieks van het Nieuwe Testament, een dierbare steen. Een dure, een kostelijke steen. Voor u die gelooft is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, maar ook tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Voor wie? Voor de ongehoorzamen. Voor wie? Vers 8. Degene die zich aan het woord, de steen, die is Christus, die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, en er staat er waartoe zij ook gezet zijn. Dat wil zeggen, niet om ongehoorzaam te zijn, zijn zij gezet, maar ze zijn gezet om te struikelen en achterwaarts te vallen en verpletterd te worden. Op grond van hun ongeloof. Ja. En dan de overgang, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Wie dan? Gij die gelooft. Maar wat betekent dat dan? En dat is waarom ik het nu aanhaal. Wat betekent dat men uitverkoren is? Nou, daar staat er deze keer goed bij. Als u het mij vraagt, wat specifieker dan in Exodus. Exodus 19, want daar komen de woorden vandaan, maar hier worden ze verder toegelicht. Daar staat, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Ik geloof dat daar staat een priesterlijk koninkrijk. Dat is een nuanceverschil voor als je daar gevoelig voor bent. Maar in de praktijk betekent het toch dat het gaat om een volk van priesters en koningen. Of het nou koninklijke priesters zijn of priesterlijke koningen, dat wil ik afwijzen nu, hè. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijke priesterdom, een heilig volk. Een volk ten eigendom, staat er in Exodus 19. Hier staat het dan via minstens twee vertalingen, staat er een verkregen volk. Daar in het Hebreeuws van Exodus 19 staat dan een volk mij ten eigendom, maar het Hebreeuws zegt mijn schat, segula, een schat. Dat moet je eigenlijk ook weten, want vroeg of laat lees je toch de gelijkenis van de schat in de akker. En dan word je geacht te weten dat die schat Israël is. Dat uitverkoren volk. Weet u nog? Dat is die uit Matthäus 13. Heeft niks met ons onderwerp te maken en niks met 1 Timotheus. Tenminste niet direct. Maar die gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Over onze tegenwoordige tijd. En er wordt vermeld dus dat op een of andere manier iemand alles wat hij heeft opgeeft, wegdoet, verkoopt, want om fondsen te werven. Wat zei je, op handen lopen? Nee. Om fondsen te werven ten einde een parel uit de zee te aan te schaffen. Dat is een beeld van de gemeente. Parel uit de Volkerenzee. De zee is volkeren. Parel is een uitdrukking van eenheid. Parel is ondeelbaar, hè? Dat weet u. Hè? Die valt in groezelementen uiteen. Of je hebt een parel. Inclusief de veelkleurige wijsheid gods van parelmoer en hoe het maar heten mag. Ga ik allemaal nou niet verder vertellen. Uit Leiden ontstaan. Leiden met een lange ei, ja. Zonder hoofdletter, ja. Is het uit ons, dat is een parel. Maar er staat ook van zo'nzelfde man, koopman of wat het maar was, dat hij al zijn spullen verkocht om fondsen te werven, om een akker te kopen waarin een schat verborgen was. En er staat niet hoe dat zat met die schat. Er staat alleen, en hij kocht die akker. Maar wat is nou die schat? Weten wij niet. Maar we weten het wel. Dat is Israël. Verborgen in de wereld. Want de akker is de wereld. Staat een paar versen daarvoor, hè. In verband met de gelijkenis van het onkruid. De akker is de wereld en de oogst is de verleiding der eeuw en wat het maar was. Hè. En het zaad is het woord des koninkrijks en wat er bestaat. En in de akker is verborgen die schat. Dat is het verborgen Israël. Dat is niet het Joodse volk, want dat is niet verborgen. Dat is niet ondergegaan, verborgen in de wereld. Verstopt, om zo te zeggen. En dus gaat het over de 10 stammen van Israël. Die van de parel en die van de schat lijken op elkaar. Het is in principe hetzelfde, maar wat is dan het verschil? In de parel wordt uitgedrukt de gemeente, maar de schat, dat gaat over Israël in onze dagen. Met name dus het 10 stammenrijk van Israël, of wat er voor door moet gaan. Hebben jullie die nog? Mooi, hè? Maar goed, uitverkoren volk. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een koninklijk priesterdom, een volk mij ten eigendom. Oh, wat betekent dat? Waartoe werd Israël uitverkoren? Dat was nog voor Genève, was dat. Want de naam van Convent zullen we niet noemen. Dus dat noemen we maar gewoon Genève. Dat was nog voor de leer van de uitverkiezing enzovoorts. Waartoe werd Israël uitverkoren? Om de Heer te dienen. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, primair dat voor zover God sinds die tijd gesproken heeft, heeft hij gesproken op een of andere wijze via Israël. Of mensen uit Israël. Profeet uit Israël, alleen maar Israël. Dus als iemand tegen u zegt, ja, dat staat in de Bijbel, maar dat is niet voor ons, dat gaat over Israël. Want het is tot Israël gezegd. Dan zeggen ja, dan noemen ze een gedeelte dan wat niet tot Israël gezegd is. En als je zoiets kunt vinden, dan kun je dat vinden omdat het gezegd wordt voordat Israël bestond. Want dat kan toch niet tot Israël gezegd zijn. Dus dan houdt het gauw op. God spreekt via Israël. Dus zijn volk is daartoe aangesteld. Het is het medium, het personeel dat hij gebruikt om te communiceren. Gaat via media toch? Dat is meervoud. Medium, enkelvoud. Dus Israël. En wat staat er hier dus? Gij zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen. Natuurlijk. Want God spreekt per definitie, neem aan dat ik dat even ook wel vaker gezegd heb, dat is wat God is, dat is wat hij doet, hij spreekt. En als men dus God zou dienen, betekent dat in de eerste plaats het doorgeven van het woord van God. Op welke wijze dan ook. Heb je dat nog? Nou, dat is Israël. Later helemaal, dus ben je al in nieuwtestamentische tijd, min of meer, net. Dan vraagt, stelt Paulus zich de retorische vraag. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Want ja, als die lui niet zomaar zalig worden en het verder niks uitmaakt en ze zalig moeten worden net als wij heidenen. Net als de heidenen. Staat in de Handelingen 15. Ja, wat is dan... Wat is dan dat Joodse uitverkoren volk? En dat antwoord op de vraag is vele op alle manieren. Maar dit is wel het eerste. Dit is essentieel. Dit is het principe. Dit is de basis van het geheel. Dat hun de woorden. God zijn toebetrouwd. Israël draagt de woorden Gods. En dat betekent enerzijds in dienst van God het woord ontvangen, doorgeven, opschrijven, overschrijven, bewaren, zodat het de volkstraditie wordt van, enzovoort. We mogen ze er dankbaar voor zijn dat ze het gedaan hebben. Nou ja, zelf hebben ze er zich weinig van aangetrokken, moet ik u zeggen. Maar niettemin worden ze bedankt dat ze het bewaren. Dat zeg ik ook altijd in verband met allerlei kerkgenootschappen die wij kennen. Er zijn er die bewaren wat voor ons. Dat is mooi dat die het doen, hoeven wij het niet te doen. Toch? Nee, meen ik echt. Aan lectuur ook, ja. Aan boeken ook, ja. Tuurlijk wel. Ja. Of ze het zelf geloven, nou hebben ze geen belang bij meestal. Maar niettemin, ze bewaren wat voor ons. Het traditie zouden ze in ere enzovoorts. Dat is voor ons zo mooi. En Israël heeft dat ook gedaan. De Joden hebben dat ook gedaan tot vandaag. Maar dat doen ze niet voor ons of om ons te dienen. Maar wij kunnen er wel wat van opsteken, ja. Zij zelf steken er niks van op. Want ze zijn ongelovig. Maar ja, toch. Ze doen dat. En want ik moet u zeggen dat niet alleen Israël geroepen werd om dat woord van God te bewaren en te bedienen. Want daar heb je maar een enkele profeet voor nodig, zo hier en daar. Hè? Maar dat volk, dat speelt een rol, dat is niet het goede woord. Vervult een functie in de, want het is geen spelletje, vervult een functie in de wereldgeschiedenis. En in die functie demonstreert het, vrijwillig of niet vrijwillig, dat maakt niks uit, demonstreert het het werk Gods. Wat God doet, enzovoort, en wie God is. Aan de ene kant, hij belooft het een en ander en hij maakt het ook waar. Vandaar dat Abraham geworden is tot een vader van vele volken en zijn naam daarmee eer aan gedaan heeft. En vandaar ook dat Efraïm geworden is tot een menigte van volken, nou ja, een volheid van volkeren eigenlijk. Maar toen maar. Koningen, koninkrijken zullen uit die voortkomen enzovoorts. Heeft God ook inderdaad gedaan. Hij heeft gezegd, ja, je gaat nu naar Egypte, doe dat maar, ga maar naar Egypte. Dat is goed, dat is in overeenstemming met mijn wil. Maar het vierde geslacht zal daaruit wederkeren. En na 400 jaar enzovoorts. En toen het eigenlijk zo was, heeft God ook gedaan wat hij beloofd had. En heeft dat volk uit Egypte uitgeleid. Daarmee is het hele koninkrijk van Egypte vernietigd geworden. Het Middenrijk, het Egyptische Middenrijk, ging ten onder daaraan. Ja, toen werd het overgenomen door de Hyksos, zeg maar de Amalekieten. Maar het Rijk zelf als zodanig was compleet plat. Maar Israël werd als volk geboren, werd door de woestijn geleid, 40 jaar lang, zodat de hele omgeving, de volkeren zagen ze aankomen. Dat zei in ieder geval die vrouw in Jericho. Wij zitten allemaal in de zenuwen, want we weten dat jullie daar. En ja, dat is niet te stoppen. Dat komt deze kant op. En, nou goed. Maar toen maar weer dat soort dingen. Dat heeft zijn sporen nagelaten in de geschiedenis. God is een belofte aan Israël vervuld. Inclusief die van, ja, maar dit zijn mijn regels. Die gelden voor het land. En als je daar niet aan houdt, word je eruit gezet. Dan red je maar. Wat zei ik nou? Ik zei dat als je niet houdt aan mijn voorschriften en aan mijn cultuur, dan hoor je in dit land niet thuis, dan zet ik je eruit. En dat heeft de Heer ook gedaan. Weet je wat ik nou denk? Daarachteraan denk ik, want God is liefde. Nee, want God is rechtvaardig. En dan zegt, dit ben ik en zo gaat het. En als je daar niet aan houdt, jammer dan, maar dan ga je eruit. Dan heb je geen deel aan mij. En dat is ook gebeurd. Met Israël. Een deel daarvan is zoek geraakt omdat ze onder andere namen de wereld ingegaan zijn. En de wereld wil verder niet weten. Niemand trekt er zich wat. Daar heb ik het over de 10 stammen zogenaamd. En de anderen zijn zogenaamd de 2 stammen. Ja, die kennen we nog steeds. En die is nog steeds een probleem. Maar niemand vraagt zich af waar het probleem vandaan komt. Toch? Tot vandaag. Maar hoe komt dat? Omdat het een volk is dat officieel, bewust, dat ligt bovenop de bladzijde van de geschiedenis, het woord van God en de Messias heeft afgewezen en daardoor een volk is zonder land. Het wordt de zwervende, de dwalende de Jood in ballingschap. Ja, dat komt ook niet goed, dat kan ook niet goed komen. En zelfs als het naar het land terugkeert, wij noemen dat sionisme. Ja, dat kan natuurlijk nooit goed gaan. De Heer zei, als je mij niet dient, ga je het land uit. Dat is gebeurd, dat gaat weer gebeuren. voor het oog van de wereld. En dan noem ik maar de meest opvallende dingen. Maar goed, we zouden daar avonden mee kunnen vullen, bij wijze van spreken. Vanuit de Bijbel, maar zeker ook daarnaast, gewoon in de algemene geschiedenis, hoe dat gaat. Hoe het is met die volkeren enzovoorts. Ik bedoel, het gebeurt niet in het geheim. Alleen ja, we hebben er werk van gemaakt om het systematisch allemaal weg te redeneren. Te zeggen, nou nee, Israël, een klein volkje, groepje, nomaden. Stelletje geitenvolkers enzovoort. Dat betekent eigenlijk allemaal niks. En een koninkrijk van David en Salomo heeft nooit bestaan. Want we vinden er geen, archeologisch vinden we er niks van terug. Enzovoort. Het wordt allemaal weggeredeneerd. Maar ja, dat doen ze met de Bijbel ook natuurlijk, hè. Heb je dat ook? Dan heb ik van de week zitten kijken. Ja hoor, hoe heette dat? National Geographic heette dat, geloof ik. Hebben ze nou een serie over steden uit de Bijbel. Over verloren steden uit de Bijbel. Die graven ze dan op of zo met beelden van, met drones, maken ze luchtopnamen. Ik vind het wel boeiend om te zien hoe dat er dan uitziet enzovoort. En dan vertellen ze het verhaal van de ondergang van Nineveh, de grote stad was. Ze kennen alleen het boek Jona als het over de Bijbel gaat nog dan. Hè. Ze vertellen er niet bij dat ze de eeuwen door ontkend hebben, dus wetenschap, ontkend hebben dat er ooit zoiets als Nineveh bestaan heeft. Echt. Tot ik geloof dat het Layard was die het opgegraven heeft in de 19e eeuw. Maar goed, doet er ook niet toe. Toen bleek dat het toch bestaan had. En nu doen ze net van, joh, dat is een grote stad. Ja, ja. Ja, wat Jona schrijft is natuurlijk overdreven. Maar dat is legendevorming. Want Jona is natuurlijk pas geschreven na de Babylonische ballingschap van de twee stammen. Dat zei ze niet, twee stammen. Babylonische ballingschap, ik zeg van de twee stammen. En Jona maakte deel uit van de 10 stammen. Toch waren die weggevoerd zijn naar Assur ooit. En Jona zei, en Nineveh is niet verwoest geworden, maar het is wel verwoest geworden hoor. Maar het is natuurlijk een legendevorming over een boze stad, een vijandige stad, die dan, en redeneren ze het weg. Maar ze geloven dan weer wel dat de Israëlieten zijn weggevoerd naar Assur, ooit een keer. Ja, en daarna is Assur ten onder gegaan met hoofdstad Nineveh. En wat van die Israëlieten terechtgekomen is, ja, dat weten we niet. Dat weten ze dan niet. En dan, ja, jongens. Gut. Heb u even, dan zal ik het u vertellen. In de eerste plaats, Nineveh is aan hen ten onder gegaan. Want het waren de Meden, geholpen door de Skitten, dat is nog iets noordelijker, van boven de Caucasus en, zal ik maar zeggen, en boven de, hoe heet het, die Zwarte Zee en die andere, de Kaspische Zee, daarboven, daar woonden de Skitten, die heette gewoon naar Isaac, de Skitten. Eigenlijk hetzelfde als Saxen, maar goed. En de Meden, ja, de steden der Meden, daar plaats je Israëlieten in en je laat er een paar honderd jaar overheen gaan. Wat denk je wat er gebeurt? Wat denk je wat Israëlieten doen? Vermenigvuldigen, zuster, ja. Niet delen, vermenigvuldigen, dat is wat ze doen. Vermenigvuldigend. Wat denkt u wat er met die 70 man gebeurde die onder Jozef, met Jacob en de hele familie, naar Egypte ging? Wat staat er in Genesis 47? Wat staat er? Ze vermenigvuldigden zeer. Nou, en als een halve bladzijde verder Jacob Jozef gaat zegenen en Ephraim en Manasse, in Genesis 48, dan staat er weer, die God die mij belofte gedaan, die God van onze vader enzovoort, ik heeft gezegd, ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. En hij zegt dat in Ephraim en Manasse mijn naam genoemd worden. En Manasse zal ook een groot volk worden, maar Ephraim zal een volheid van volkeren worden. En wat denk u wat er gebeurt als je die Israëlieten plant in de steden van Medië. Ze namen eerst Egypte over. Want daar kwam het in de praktijk op neer. Het was niet te houden, maar goed. En nu zijn ze in Mercedes van de Media. Ze nemen gewoon het land over. En kwamen in opstand tegen de Assyriërs. En toen krijgen ze hulp. Dat is later nog een paar keer gebeurd trouwens. Verder gezien is. Van de Skitten. Dat is allemaal beschreven hoor. In de oude geschiedschrijving. Buiten de Bijbel om. Alleen er staat niet de naam Israël bij. Maar dit is wat er gebeurd is. Nineveh is er ondergaan aan de Meden en de Skitten. En jaren later is het Babel daar ook aan ten onder gegaan, het Babylonische Rijk. Precies zo. Echt wel. En toen hebben de Joden hebben ooit nog eens een keer Perzië in bezit genomen, zal ik maar zeggen, het land. Ze zijn geworden tot een wereldrijk. Wat dan vervolgens ook ten onder gegaan is, maar dan ben je al in de dagen van onze bedeling terechtgekomen. Dat zijn machtige volkeren geweest, machtige rijken. Maar goed, ik vertel dat nou zo, schud het uit mijn mouw. Maar ik krijg altijd klachten als ik dit soort dingen uitgebreider vertel. Want dan zeggen ze, ja, we komen voor bijbelstudie, niet voor de geschiedenis. Ja, maar dit is vervulling van Gods beloften. Hoe dan ook. Ik zal de poorten van uw vijanden in uw bezit geven. Dat wil zeggen dat ze macht zouden uitoefenen, heerschappij zouden hebben over alle hun vijanden. Dat dat lager betekent dat ze inderdaad overal ter wereld hun koloniën hebben en dus hun havens. Ja, dat is ook zo, maar op het hoger niveau, de poorten uw vijanden, dat wil zeggen de heerschappij over uw vijanden. Wat denk je wie dat kolonialisme heeft uitgevonden? Waar dat vandaan komt? Van Israël. Maar dat was altijd al zo. Dat was al zo in de dagen van de richteren. En zeker zo in de dagen van David en Salomo. Die voeren de hele wereld over in de tijd. Alleen ja, men noemt het niet Israël. Ja, Israël noemde zichzelf nauwelijks Israël, eigenlijk. Dat kun je ook in de Bijbel lezen. Ze noemden zich het zaad van Isaac, het volk van Isaac, of het volk van Omri, of het huis van Jozef. Staat in de Bijbel allemaal, hoe dit? Zie? En de Grieken noemden het Fenicië. Ja. En de Romeinen noemden het Punië, wat eigenlijk hetzelfde is, maar goed. Noem maar op. Of het heette gewoon Barat. Prat, Barat. Zoals Beirut, ja. En zoals Brit. En zoals Patsië. En zoals Barat, namelijk Carthago. Enzovoort. Ja, je moet er even je best voor doen, maar je vindt het wel terug. En het punt is dat het allemaal bewijst wat God doet. Hij geeft ze beloften mee en hoe dan ook. Sommige beloften zijn volstrekt onvoorwaardelijk. Waaronder die van, ik zal u maken tot vader van vele volkeren. Dat is onvoorwaardelijk, op grond van het geloof van Abraham. En die van het Davidische koningshuis. Dus ook overal in de wereld eigenlijk dan. Die zijn op grond van Gods belofte naar David. De man naar Gods hart. En ongeacht wat er verder gebeurt, God houdt zich eraan en vervult dat. En dat kan iedereen zien, als je dat wil. En wat je geïllustreerd ziet, is dus, als men trouw is, en naarmate men trouw is aan het woord van God. Ik zei nou niet naarmate men trouw is aan de 10 geboden. Want dat kan niemand, hè, dat weet u toch. Hè? Maar naarmate men trouw is aan het woord van God, dat is niet werken, maar geloof, bedoel ik dus. Na die mate zal God zegenen, dat had hij gezegd. Dat is de essentie van het hele boek Deuteronomium eigenlijk. En naarmate zij hem ontrouw zouden zijn, zou hij hen verstrooien. Maar het blijft vaststaan dat ze zich zouden vermenigvuldigen. En tot volkeren en koninkrijken zouden worden. Enzovoorts. Heb je dat nog? Nou goed, nou terug naar waar we waar we het over hadden, over uitverkoren. Een uitverkoren volk om te verkondigen. En ik zeg nu, net als wat Paulus zei over het Joodse volk in de aanhef van Romeinen 3. Dit is wel het eerste dat hun de woorden van God zijn toebetrouwd. Dat is het eerste, maar er zit een heleboel aan vast. Alleen wat in Exodus 19 gezegd wordt over heel Israël, wordt hier gezegd niet over Juda. Hoewel Paulus zei, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar het werd van hen afgenomen. Ze zijn gestruikeld. En de woorden Gods zijn sinds die tijd toevertrouwd aan het andere deel van het volk. Dat wil zeggen aan officieel Efraïm, zeg maar dan de 10 stammen als u dat wilt. Hoe je dat, ik weet ook niet hoe je dat moet noemen. Is van Juda weggenomen, is gegeven aan Efraïm. Alleen, daar trekt men er zich misschien ook niks van aan. Maar in de praktijk wordt die functie van Israël, namelijk van het verkondigen, het bewaren, beheren, het verkondigen van het woord God, in de praktijk wordt die functie toch in de maar waargenomen door alleen de gelovigen. Daaruit, eventueel. Nou ja, dat is dus de gemeente. En dat klopt, want daar staat hij, gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht. En er worden dus uitspraken uit het Oude Testament over Israël toegepast op de gemeente. Is de gemeente dan Israël? Ja. Maar wat is Israël? Israël is dat volk dat drager is van het woord van God, het priesterlijke volk. En dat betekent dat die titel fluctueert. Want u weet hoe het was, in de Oud-Testamentische geschiedenis komt de term Israël terecht bij de 10 stammen van Israël. En de 2 heten dus Juda, naar de meest dominante stam daarvan, Juda. En het andere deel van het volk, het noordelijke rijk, gaat onder de naam Israël. Want de titel is meegegaan met de eerstgeborene. Dat was dus niet Juda, maar dat is dus Jozef, gezegd Efraïm. Dus ja, en die heette dus Israël. Maar toen dat volk het land werd uitgezet en ontslagen werd uit het ambt, dat is Hosea 4, waar staat dat de Heer hem stom zou maken. Uitroeien staat er in de vertaling, maar er staat in de staat stom maken. De mond snoeren. Hij zou hem namelijk ontslaan uit het priesterambt, staat er. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël, het hele boek, overigens. Is bekend, staat in alle handleidingen, inleidingen tot de Bijbel. Gaat alleen over Israël. Dat wil zeggen het 10 stammenrijk. En er staat dat de Heer hen zou ontslaan uit het priesterambt. Dat wil zeggen, het hele rijk heeft ook opgehouden te bestaan. En de naam Israël is men onderweg dus vervolgens ook inderdaad kwijtgeraakt. En sindsdien is de naam geclaimd geworden, al of niet terecht, geclaimd geworden door het tweestammenrijk. Die zeiden, mooi dat zij weg zijn, want nu zijn wij Israël. Zo staat het er niet, maar zoiets staat er wel. Er staat wel van, fijn dat ze weg zijn, gaan jullie maar weg, dan erven wij. Dan zijn wij de erfgenaam, dan zijn wij Israël. En het is ook zo, in het Nieuwe Testament kom je dus het Joodse volk tegen onder de naam Israël. Maar ja, als het Joodse volk dan ongelovig is, vervolgens, en compleet uit het land wordt gezet, wie is dan Israël? Dan gaat hij weer terug naar de 10 in de ballingschap, in de verstrooiing. En voor zover men daar het woord aanvaardt en bedient, heb je van doen met de gemeente. Dus ja, en ongeacht wie daar dan vervolgens aan toegevoegd wordt uit de heidenen, die gemeentecollectief. Dat is dus Israël, het priesterlijke volk. Nou, schilder ik alleen even de hoofdlijnen. Maar daarmee is dit natuurlijk allemaal volledig verklaard wat hier staat. Hè? Hier in 1 Petrus bedoel ik. Gij zijt een uitverkoren. Had net zo goed kunnen staan, gij zijt Israël. Maar ja, dat is een omstreden term. Dus dat is, u weet wel, dan krijg je die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, dochter. Dat is Romeinen 9, dat gaat over dit thema trouwens. En die versen worden al misbruikt door in een leer van uitverkiezing overigens. Je kan wel denken dat je erbij hoort, maar dat staat nog te bezien. Dat bepaalt God wel. En dan schijnen wij niet te weten wat God wil, dus nou ja, dan weet je niet of je uitverkoren bent enzovoorts. Nee, het gaat erom dat je bent niet Israël op grond van je afstamming, je bent Israël op grond van je trouw aan het woord van God. Dat is heel de Bijbel door zo, dat is niet nieuw in Romeinen 9. Maar ja, dit allemaal ter toelichting van het begrip uitverkoren. Maar dan hebben we één categorie nog niet gehad, uitverkorenen. Dat is een categorie die wij tegenkomen in Romeinen 16. Daar gaat het over één man die heet uitverkoren te zijn. Hetgeen een beetje vreemd is. Nou, dat is een understatement. Het is heel vreemd dat hij uitverkoren genoemd wordt. Ik heb ooit geteld, maar ik ben het kwijt. Namelijk het aantal mensen dat in Romeinen 16 bij name genoemd wordt, zich bevindend in Rome. En ze krijgen allemaal de groeten van Paulus, die van zo lang zal ze leven nog nooit in Rome geweest was. Ik vind het wel leuk. Dan heb je dus je eerste puzzel al. Maar aangezien Paulus de groeten doet aan allemaal wedergeboren mensen, Phoebe, onze zuster, uit vers 1, en dan vers 3 groet Priscilla en Aquila. Die zijn voor de gelegenheid in Rome. We komen ze overal tegen, in Korinthe geloof ik en in Efeze of waar we ze maar tegenkomen allemaal, die twee, dat echtpaar. Nou ja, we groeten. Groet ook vers 5 Epenetus. Die de eersteling is uit Achaïe. En vers 6 groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen, dat is familie van Paulus dus. En mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen en ook voor mij in Christus geweest zijn. Dat wil zeggen, voor Paulus tot geloof kwam, waren leden van zijn familie tot geloof gekomen, zegt de Heer. Allemaal mensen die je kent bij name, die zijn allemaal uitverkoren in de zin van, ze zijn uitverkoren in Christus en hebben deel aan de zegeningen van Christus, zijn geworden tot wedergeboren mensen, hemelburgers en alles. Dat begrijp je toch, hè? Ja. Nou, groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en groet Stachis, mijn beminde. Groet Apelles, die bedroefd is in Christus. Groet hen die van Aristobulus zijn. Dat ik daar stop is gewoon omdat over Aristobulus nog wel het een en ander meer te vertellen zou zijn. Omdat we die ook buiten de Bijbel nog weer tegenkomen. De meeste van deze mensen niet trouwens. Deze wel. Maar toen wel. Groet Herodion, die van mijn maatschap is. Alweer familie, nog meer familie van Paulus. Groet hen die van Narcissus zijn. Degene namelijk die in de Here zijn. De groeten zijn dus alleen bestemd voor de gelovigen. Hè? Voor degene die in de Here zijn, daar zit je. Ja. Het zijn allemaal wedergeboren mensen en dus uitverkoren in Christus Jezus. Goed. Groet Trifenia en Trifosa, die in de Here arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de Here. Groet Rufus, de uitverkorene. Almachtig zijn al die eerdere genoemden dan niet uitverkoren. Wel. Waarom heet Rufus dan de uitverkorene? Waarom krijgt die de speciale toelichting, terwijl we verder niet... Je zoekt op Rufus in de Bijbel en dan vind je hem niet, hè? Nee, vind je niet. Groot Rufus, de uitverkorene in de Heer, en zijn moeder. Zijn moeder en de mijne. Dus of Paulus zijn moeder was in Rome. Nou, die was er sowieso. Maar die moeder van Paulus kan ook nog de moeder zijn van Rufus. Dan is Rufus dus op zijn minst een halfbroer. Op zijn minst een halfbroer van Paulus. Op zijn minst. En als je zegt, nee, maar die moeder van Paulus, dat is, moet je geestelijk, moet je overdrachtelijk zien. Dan moet ik je zeggen, ja, dat kan natuurlijk nooit. Want dan zou het betekenen dat Paulus tot geloof is gekomen door deze vrouw. En dat is niet zo. Paulus is tot geloof gekomen omdat de Heer hem aangehouden heeft, gearresteerd heeft op de weg naar Damascus. En daarna is het een en ander toegelicht geworden door Ananias in Antiochië. Dus zo ligt het niet. Dus ja, er blijft weinig anders over. En je kan ook moeilijk zeggen, ja, maar het is bij wie Paulus in huis opgegroeid is of zo. Want Paulus is niet opgegroeid in Rome. Dus je blijft met... Maar goed, dat weten we dus even niet. Maar waarom heet nou Rufus uitverkoren? Want daarna krijgen we nog de groeten van Asyncritus en Phlegon en Hermas en Patrobots en Hermes en Philologus en Julianus enzovoorts. Hoezo is Rufus uitverkoren? Het enige antwoord kan maar zijn dat Rufus behoorde tot de adel. De drager was van één titel. Zoals wij zeggen, dat is de jonkheer. Op zijn minst een heer van stand. Toch? Zoiets. De uitverkorene. Gewoon op een aards niveau. Maar dan wel in een hoge positie, want dat is de eigenaardigheid van zo'n titel. De uitgelezene. Weet je nog, vroeger moesten wij gebruiken, ik geloof dat een uil het heeft afgeschaft. Als je dan bepaalde mensen een brief schreef of zo, dan moest er een hele uitgebreide adressering bij van de hoogedel, welgestrenge, hooggeboren, doorluchtige.
Titulatuur.
Dat heette de titulatuur. Alleen dat woord al. Dat is officieel afgeschaft. Op het laagste niveau was het altijd nog de weledelgeboren heer. Ja. Maar goed, dat is allemaal niet meer zo. Het is gewoon nu aan Jan. Jan, of hoe ze maar heten allemaal. Mark. Beetje veel. Zijn excellentie was het vroeger, hè? Op zijn minst. En, nou ja, noem maar op. Maar dat is zijn titels voor mensen die gezag dragen. Oké. U weet, als iemand wat draagt hij dan ook alweer? Verantwoordelijkheid. Moet je zo kunnen ophoesten. Dan heeft hij een opdracht. Is hem iets opgedragen en hij moet dat dragen. En dat is dus een hele verantwoordelijkheid. Dat is wat je dan draagt op je schouders. Zoals de heerschappij bijvoorbeeld enzovoorts. Kortom, de titel, de term uitverkorene wordt wel degelijk gebruikt in de Bijbel als titel. Het is niet de enige plaats trouwens. Want verrassend genoeg komen we hem ook tegen in de tweede Johannesbrief. Ja. Want die is geschreven door de ouderling. Het is ook grappig omdat Johannes de geschiedenis is ingegaan als de jongeling. Ja. Omdat hij zo genoemd wordt in de dagen dat hij nog een discipel was, de jongeling. Maar hij noemt zich de ouderling. Hij schijnt ook het oudst geworden te zijn van alle apostelen. Maar toen maar. De ouderling, dat is de afzender. En hij schrijft aan de hoogedelgeboren vrouwen. Maar er staat aan de uitverkoren vrouwen en haar kinderen. Uitverkoren, ja, je mag aannemen dat ze een gelovige was, maar... Aan de uitverkoren vrouwen. En de brief eindigt met... U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Het gaat dus over twee vrouwen... die allebei kinderen hebben... En ze heten allebei uitverkoren. Nou ja, zo gaat dat, hè. Als de jonkheer kinderen heeft en dochters heeft, heten ze allemaal jongvrouw. Niet altijd is dat zo trouwens, maar gewoonlijk is dat wel zo. Het is dus gewoon een aardse titel. Maar de titel impliceert dat er mensen zijn met verantwoordelijkheid, met gezag. U weet wel. We hebben dat afgeschaft. Dat was niet Den Uyl. Dat was Thorbecke. U weet, in Nederland is de adel ingevoerd pas in 1815.
Napoleon?
Nee, toen we een koninkrijk werden. Niet onder hoe heet die man? Lodewijk Napoleon. Maar onder Willem I. Willem I. Die... Nou ja, ik zal er maar niks bij vertellen, maar... Die heeft toen de adel in Nederland... heeft bepaalde families in de adelstand verheven, enzovoorts. Bracht trouwens ook geld op, maar toen maar. Maar je moest wel ergens aan voldoen om daartoe te kunnen behoren. En in 1849, meen ik... Dat was de grote omwenteling in Nederland. 1848? 1848. Ja, het jaar daarop overleed Willem II... Maar goed, die heeft nog net die omwenteling meegemaakt. Hij moest wel, zei hij. Maar goed...
Hij was er niet mee eens.
Maar hij kon als koning geen kant op. Of hij werd van zijn troon afgegooid. Want in heel Europa heeft men al die koningen de laan uitgestuurd in die tijden. Dus als je wilde blijven zitten, moest hij een nieuwe grondwet ondertekenen. Onder Thorbecke, waarbij de adel in Nederland officieel werd afgeschaft. Daarna heeft de adel zichzelf in stand gehouden via de Hoge Raad van Adel. Bestaat in Nederland nog. Maar het betekent officieel niks meer. Nou ja, en tegenwoordig schamen die lui zich om van hun titels gebruik te maken, eigenlijk. Vind ik persoonlijk nogal tragisch. Maar dat doet er nou niet toe. Maar wat wij vinden is dat de titel uitverkoren dus gebruikt wordt voor iemand die... verantwoordelijkheid draagt in de samenleving als zodanig. Nou, dit was een hele lange uitweiding, want daarna kom ik terug in 1 Timotheus 5, waar dan staat, ik betuig voor God en de Heer Jezus Christus en de uitverkoren engelen. Als u mij vraagt, en dat neem ik aan dat u dat nu doet, het woord engel betekent... Eigenlijk alleen maar, in essentie, een boodschapper. Dat is de betekenis van het woord. Kan het ook niet helpen. Dat het op allerlei manieren wordt toegepast... en dat wij een bepaalde gevoelswaarde aan hechten of zo. Dat mogen dan zo zijn. Maar een engel is een boodschapper en een boodschapper is een engel. Maar ik ben van mening dat je hier gewoon boodschappers moet lezen... Degene namelijk die aangesteld zijn om net als Paulus en Timotheus de boodschap, het evangelie, het woord Gods te bedienen. En daarmee dragen zij gezag en dragen zij verantwoordelijkheid. En Paulus noemt ze dus uitverkoren. En dat lijkt mij de meest eenvoudige verklaring te zijn, eerlijk gezegd. Ik doe er wel lang over, maar ja... Maar het lijkt mij de meest eenvoudige verklaring voor deze woorden. Alleen wij zitten met het probleem uitverkiezing. Dat is bij ons, zeker bij Calvinisten dus, bij ons zal ik maar zeggen. Bij Calvinisten is dat een beladen term. En het woord engel, ja sorry, maar het betekent echt boodschapper. Het is niet noodzakelijk een hemels wezen. Hoewel hemelse wezens uitgezonden worden... Voor degene die, hoe stond het ook weer, de zaligheid beërven zullen. Laatste vers van Hebreeën 1. zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid erven zullen. Dus de engelen zijn, die hemelse wezens zijn boodschappers. En daarom worden ze engelen genoemd. Maar dat betekent niet dat iemand die een engel genoemd wordt een hemels wezen is. Sterker nog, je kunt in de Bijbel makkelijker aantonen dat zo iemand, zo'n hemelswezen die hier op aarde verschijnt, gewoon man genoemd wordt en niet engel. Ook geen vrouw trouwens, voor de statistiek dan even. Maar hij zag een man, Joshua. Of Abraham, drie mannen. Bovendien, je weet wat die mannen nog doen als ze uit de hemel geworpen worden, of althans op doorreis zijn als aliens hier op aarde. Die gaan achter de vrouwtjes aan. Ja. Toch? Komt het je onbekend voor, broeder? Nou ja, het schijnt dat ze dat doen, in elk geval. Maar dat lees je in Genesis al. Maar dan heten ze ook niet engelen. Toch? Dus je moet oppassen met die term. Er kan van alles zijn, maar het is in ieder geval een boodschapper. En zo lees ik hem hier dus ook. De uitgezochte engelen. Bovendien, uitverkoren wil zeggen uitgelezen. Dat betekent toch dat ze geselecteerd zijn. Eclectos. Ze zijn geselecteerd uit een grotere groep. Zoals Paulus zelf en zoals Timotheus zelf. Dus ja, Paulus was ook geselecteerd. De Heer had hem gegrepen. Timotheus was geselecteerd. Paulus had hem gegrepen. En ze geeft die jonge man aan mij mee enzovoorts. Dat zijn dus letterlijk uitverkoren figuren en boodschappers. Dus ik denk dat Paulus zegt, ik betuig voor God en al die andere mensen die net als wij, net als ik, net als wij, belast zijn met het woord van God, dat je dit doet, dat je hier aan houdt, dat dit de regels zijn, enzovoorts. Ik betuig voor God en Christus Jezus en de uitverkoren engelen. Dat zijn dus gewoon de lui die belast zijn. Nou ja, met het woord van God, dat is een last. Hè? Zo zeggen de profeten dat ook. Hè? Over die profeten, de last die ze meedragen. De last voor die en de last voor die. En verantwoordelijkheid die zij dragen, ja. En zij de uitverkoren, want zo, ze zijn ertussen uitgepikt, de boodschappers. Dat gij deze dingen onderhoudt, dat wil zeggen praktiseert, zonder vooroordeel, dat is altijd het ideaal van het handelen van mensen onderling. Van God staat dat hij handelt zonder aanneming des persoons enzovoorts. En zo staat het ook in de wet beschreven dat het zo zou moeten, zonder aanzien des persoons. Daarom wordt vrouwen justitia afgebeeld met een blinddoek voor. Zonder aanzien des persoons. Maar volgens mij gluurt ze er onderdoor, hoor. Maar ja. Toen maar. Maar zo zou het moeten. Niets doende naar toegenegenheid. Dat heet niemand voortrekkende. Dat kun je weer gebruiken om te beweren dat alle mensen gelijk zijn. Maar dat is het. Ja, precies, ja. Ja. Nou ja, doe maar. Leg niemand haastelijk de handen op. Dat is eveneens een omstreden uitdrukking hier. Want wat betekent dat dan? Nou, dat je dat niet haastelijk doen moet. Maar de vraag is natuurlijk, wat dan niet en waarom dan niet? Want wat is dan het opleggen der handen? En daar heeft men in de loop van de tijd van alles van gemaakt. Maar uiteindelijk kom je toch terecht met maar één idee. Hoe de redenering ook loopt, kom je bij het idee van, oplegging der handen is het overdragen van iets. Eigenlijk identificatie met, maar in de praktijk is het het overdragen van. Want wat draagt men dan? Verantwoordelijkheid. Dus het is overdragen van verantwoordelijkheid. Dat er discussie is over de uitdrukking, dat komt omdat wij de uitdrukking, de gedachte, het gebaar in het Oude Testament eerst tegenkomen. Specifiek eigenlijk ter gelegenheid van Grote Verzoendag, waarbij de hoge priester zijn handen moet leggen op de bok die daarna ten dode is opgeschreven. Maar goed, en het idee is dan dat de zonden van het volk, dat door de hoge priester wordt vertegenwoordigd, het volk, dat die zonden overgedragen worden op de bok, dat heet de zondebok. Die wordt zonde voor ons gemaakt, om zo te zeggen. En men ziet het dan in iets, en dan spreekt men meteen over plaatsvervanging enzovoorts, vanwege de connectie met wat men noemt de plaatsvervangend lijden van Christus. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik ongelukkig ben sowieso met die uitdrukking plaatsvervanging. Omdat het niet. Zo ligt het niet helemaal hoor. Zo ligt het niet helemaal. Het is niet hier zijn wij en daar is de Heer. En die nam onze plaats in en zo is het gekomen. Dat is niet helemaal zo. De Heer Jezus namelijk kwam niet maar in onze plaats. Hij werd ons gelijk. Hij werd mens. Ik zal u nog wat vertellen, want ik ben er nou toch, hè. Ik heb wel eens ooit ergens gelezen dat iemand zei, ja, maar de Heer was niet zomaar, dat kan niet zomaar het ene mens voor het andere. Daar was de Zoon van God voor nodig. Maar ik moet u zeggen dat je dat wel aardig kunt bedenken, maar het was niet zo. Het is ook niet zo. Wat daarvoor nodig was, is dat het hoofd van de menselijke familie, de hele menselijke familie in rechten zou vertegenwoordigen, omdat hij daar ook het recht toe heeft. Want het hoofd van de mensheid is de mensheid. Staat niet in plaats van de mensheid. Hij maakt er deel van uit, maar is daar de officiële vertegenwoordiger van. Heb je dat nog? En als zoon des mensen, niet als zoon van God, heb ik het niet eens over of hij dat was of niet, hè? Maar als zoon des mensen, dat was hij wis en waarachtig, kwam hij om te dienen, niet om gediend te worden, implicerend dat hij alsnog zal komen wel degelijk om gediend te worden, want het hoort bij zijn rechten. Bij zijn rechten. Als hoofd van de mensheid heeft hij het recht op de troon, maar ook het recht om als losser goel op te treden. Terwijl men het woord goel niet alleen vertaalt met losser of verlosser, maar ook met bloedwreker hoor, in de Bijbel. Hij is degene die het recht vertegenwoordigt, zowel positief als negatief. En in die positie nam hij onze plaats in. Dus dat is niet maar een kwestie van overdracht. Maar natuurlijk, u weet, daar staat in de Bijbel, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden de rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is inderdaad zo. Maar hij was dan toch wel degelijk in die hoedanigheid, hoofd van de mensheid als zodanig. En hij droeg het voor ons. Maar de uitdrukking in plaats van, die is niet helemaal correct. Maar goed, niettemin, hij droeg onze zonden en nam als lam Gods de zonden der wereld weg. Maar het opleggen van handen is niet iets van in plaats komen van. Want dan zegt hij natuurlijk, ja, het is die bok in plaats van het volk. Ja, daar ben je er ook niet mee, want er zit nog veel meer aan vast daar. Het is eenvoudigweg dit, dat de verantwoordelijkheid, juridische verantwoordelijkheid, schuld dus in dit geval, via een gebaar wat in zichzelf niks veroorzaakt, causaal doet het niks, maar het gebaar is een uitbeelding, het is een ritueel, het is symboliek, net als dat de doop dat is en wat wij het avondmaal noemen. Precies zo staat het in 1 Korinthe 11. Wij noemen het zo, maar goed. Dat zijn, in zichzelf is het niks. Het beeldt alleen wat uit. Maar dat is ook een uitgebreide discussie. Een onderdeel van de brieven tussen Calvijn en Luther. Ja. Maar doe maar weer. Over hoe dat zit met trans nog wat. Het woord wil me nog nooit op het juiste moment te binnen schieten. U weet wel dat het brood of die ouwel of wat het maar was, verandert in het vlees van de Heer Jezus. Of het wijn verandert in het bloed van de Heer Jezus. Ik weet het niet meer. Transsubstantiering, heet dat geloof ik. Transsubstantiatie? Zoek dat maar eens op. Van de ene substantie in de andere verandert enzovoort. Nou, echt niet. Het is gewoon een metafoor als de Heer zegt: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. De meest bekende, meest voorkomende, in alle talen, meest voorkomende stijlfiguur die er bestaat. Dit is dat. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de deur, de schapen. Ik ben de goede herder. Enzovoort. Het zijn allemaal metaforen. En als er staat dat de Heer, dat God woord is, is dat ook een metafoor. En dat betekent dat het belangrijkste aspect is, het belangrijkste wat van God te zeggen is. Hij is het woord, hij spreekt, hij maakt zich bekend, enzovoorts. Nou ja, precies, enzovoort. Nee, het opleggen der handen, ook in waar het maar was. In de inzettingen van de Grote Verzondag is het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de zonde van de mens op die bok. Men heeft ervan gemaakt, ook trouwens, dat met tamelijk veel geweld die hoge priester zijn bok op zijn kop moest drukken. Zo. Officieel, dat is voorschrift in de, volgens de Joden althans zo. Maar wij kennen het verschijnsel wel degelijk. Het iemand de handen opleggen. Ik weet niet of ik het al eerder over gehad heb, maar in de praktijk. De uitdrukking zelf in de Bijbel is nog maar de vraag of het ooit letterlijk bedoeld is geworden. Nou ja, bij de rituelen van Grote Verzondag denk ik wel. Maar als ik hier het Nieuwe Testament lees, is het nog maar de vraag in hoeverre dat letterlijk bedoeld is. Niet dat het een groot punt is, want hoe dan ook als het letterlijk is, prima, maar dan nog, ja, dat maakt niks uit. Het gaat erom de betekenis daarvan. En dat je dat doet met een gebaar erbij. U weet hoe het is goede menselijke traditie, althans onder ons Westerlingen, dat als wij een handelsovereenkomst sluiten, we onderhandelen, we zijn het erover eens, dan zeggen we oké, is klaar en dan geef je elkaar een hand en de handdruk, dan is het gebeurd. Bij een veiling is het de hamerslag, bam, verkocht. Dat moment bepaalt het, of dit gebaar bepaalt het, dan is het de hand en dan is het klaar, dan... En zit je eraan vast, dan kan je het niet meer terugdraaien. Tenminste, dat zou je beter niet kunnen proberen, want dat is klungelen. Het is een handgebaar. Dat is trouwens ook opleggen van handen, maar van beide kanten. De een is verantwoordelijk af te nemen, de ander is verantwoordelijk te betalen. Dus je geeft elkaar wat. Je kunt elkaar ook op de schouder slaan, zo. De een naar de ander en de ander naar de een. Heb je dat nog? En wat dacht u van de ridderslag? We hadden het toch over de adel. ridderslag, notabene met een zwaard. Omdat het zwaard ook de macht uitdrukt. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dat wil zeggen, de overheid is een macht, toch? En met het zwaard krijgt iemand de ridderslag, heet dat, op de schouder. Dat wil zeggen, die krijgt ook die macht en die autoriteit overgedragen. Ja, dat is een uitgewerkte vorm, zal ik maar zeggen, van het hand opleggen. Dat is het eigenlijk. Zie? Bovendien, wij kennen het gebaar ook. En zeggen, toen maar jochie, en we leggen hem de hand op de schouder of wat zo. Toen maar, kom maar goed met je, doe nou maar wat ik je gezegd heb. Ga je gang. En als we het minder fysiek doen, dan geven we gewoon de hand. Ik wens je sterkte met je opdracht. En je kunt dan wel gaan. Dat is het. Het is niks moeilijks aan. Dus als er staat, legt niemand haastelijk de handen op. Dan is maar de vraag of dat letterlijk genomen moet worden. Maar dat is van minder belang. Dus je kan het ook overslaan natuurlijk. Want van meer belang is de gedachte hier. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat gebeurt er dan als Timotheus iemand de handen oplegt? Dat is heel eenvoudig. Die geeft een bepaalde opdrachten. En dat wil zeggen, bij het opdrachtgeven, dan worden bepaalde verantwoordelijkheden overgedragen. Dat is het. En dit is de normale gang van zaken, hoor. Iemand zei ooit, ja, dat is in de maatschappij toen, de samenleving daar. Kijk, bij ons, u weet hoe het bij ons in Nederland gaat. Kerkelijk ambt? Oké. Okay. Ja, dan moet je eerst ergens gaan studeren. Moet je je papieren halen en je cijfers kunnen laten zien. En dan bewijs van goed gedrag. En dan kun je laten beroepen. Anders kun je beroepbaar stellen enzovoort. En dan gaan de commissie daarover vergaderen. Of ze jou zullen nemen of iemand anders. En de uitslag daarvan hoor je toch niet. En wie gaat dat dan over? Nou ja, laat me zitten. Dat heet democratisch ook nog trouwens, maar goed. En dan leggen ze je ook nog de handen op. In sommige omstandigheden doen ze dat ook. Een heleboel mensen tegelijk. Ja. En dan is het ook overeind als het overdracht is van verantwoordelijkheid. Van wie komt die verantwoordelijkheid dan? Want wie legt jou de handen op? Nou, die en die en die en die, want zo doen ze dat in sommige kringen. Het vertroebelt dat allemaal zo. Van oudsher gaat het gewoon één op één. Men krijgt de verantwoordelijkheid van één, niet van een menigte. Wij hebben bedacht dat iemand verantwoordelijk krijgt van onderaf. Wij hebben in Nederland een koning aangesteld. En we allemaal mogen meepraten of we vinden dat hij het goed doet of niet. Op grond waarvan dan? Hebben wij daar ook al verstand van? Is hij er al klaar voor? Was jaren terug, weet u nog? Ja. Met Beatrix heb ik het ook al. Hare majesteit. Heb ik het ook al. Is ze er al klaar voor? Enzovoort. Daarna, Willem, is die er al klaar voor? Nou, dan kan je hele discussies, praatgroepen, talkshows. Of hij er al klaar voor is. Of hij het wel goed doet. En we geven hem geld, daar moet hij blij mee wezen. En als hij dat eruit geeft, hebben we kritiek. Want dat had hij verkeerd uitgegeven of zo. Of op een verkeerd tijdstip of zo. Hij had het stiekem moeten doen, maar als hij stiekem doet, is het ook niet goed. En bemoeien wij ons overal mee. Van onderaf, alsof hij van ons de macht krijgt. Er klopt iets volledig helemaal niet in onze tegenwoordige cultuur. Macht komt van boven. En de overheid is godsdienaresse, niet van het volk. En de overheid zou dus verantwoording af moeten leggen aan God. En dan zegt hij, ja, maar dat doen ze niet. Dan zeg ik, nee, maar dat is de werking van de zonde. Maar dat is niet alleen bij de overheid, dat is bij het volk ook. Dus dan kun je tegen elkaar wegstrepen. Toch? Maar fundamenteel, daar heb ik het over. Verder bemoei ik me er heus niet mee. Maar fundamenteel, macht komt van boven. Als je macht hebt, verantwoordelijkheid draagt, je moet verantwoordelijkheid afleggen aan degene van wie je die macht gekregen hebt. De heer zei tegen Pilatus, dacht u echt dat de heer Pilatus had aangesteld? Maar de heer zei, echt niet. Maar de heer zei tegen Pilatus, gij zult geen macht over mij hebben. Dat had hij dus wel. Gij zult geen macht over mij hebben indien het u van boven niet gegeven was. Dat is het principe van de machthebbers. Het komt van boven. Zie? En die man, Pilatus, moet dus ook verantwoording afleggen naar wat boven hem is. En als in de, dat is het volgende gedeelte hier, hoor. Dat is in hoofdstuk 6 inmiddels. Over slaven, dienstknechten die gelovige heren hebben. Maar ik geloof niet dat het er hierbij staat, maar in parallele schriftgedeelte Efeze en Colossense staat dan bij, maar die heren van die dienstknechten, die hebben ook weer heren boven zich. Zo gaat dat, dat hebben we allemaal. Zie, iedereen die personeel heeft, staat weer onder gezag van weer hogere rajonen, zal ik maar zeggen. Zo steekt het nou helemaal in elkaar in de wereld, in die hiërarchie. Maar goed, iemand de handen opleggen. Nou, dat is precies wat Paulus gedaan heeft aan Timotheus. Namelijk, dat staat er ook letterlijk, geloof ik. Maar dat hadden we al gelezen natuurlijk in hoofdstuk 4, vers 14. Want daar staat, verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen. En toen hebben we gezegd, ouderlingschap, ja, dat is de gave die hij kreeg. Om oudste te zijn, zal ik maar zeggen. Zie? Met oplegging der handen. En later schrijft de apostel aan dezelfde man, ik weet niet of het zo gauw kan vinden. Ja, dat is bladzijde omslaan in 2 Timotheus 1, vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Dat wil zeggen, niet door al die andere ouderlingen die hem de handen hebben opgelegd, want zo wil men graag 1 Timotheus 4, vers 15, vers 14 lezen. Ouderlingschap, de kerkenraad. Lees men erin. Maar Paulus zegt, nee, het zijn mijn handen geweest. En dat is 2 Timotheus 1, vers 6. Dat klopt, want we kunnen die geschiedenis volgen in Handelingen, hoe dat gegaan is. Paulus heeft Timotheus meegenomen op sleeptouw en bij gelegenheid heeft hij hem uitgezonden om ergens iets te doen, een klus te klaren. En daarna kwamen ze weer bij elkaar enzovoort. Paulus was zijn mentor, dus voor zover Timotheus verantwoordelijkheden droeg, is het bij hem terechtgekomen via Paulus. En of Paulus echt, of hij echt ook letterlijk dat gebaar gedaan heeft naar Timotheus, nou, lijkt me niet onwaarschijnlijk. Ik zeg het dus langs de negatieve kant. Niet omdat ik er niet zeker over ben, maar gewoon omdat dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt natuurlijk. En dat geldt dus ook als het Paulus weer tot Timotheus zegt, leg niemand haastelijk de handen op. Het idee is dat Timotheus dus ook bepaalde verantwoordelijkheden zou overdragen. En als u dit niet begrijpt, dan moet ik nog een paar bladzijden omslaan. Namelijk naar de brief aan Titus. Waar eerst krijgen de hartelijke groeten en zo, zoals gebruikelijk aan het begin van de brief. En daarna begint de brief in vers 5 van Titus 1 met, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, op een eiland achtergelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, alsnog dus, zoudt terechtbrengen. Wat dan? Nou, dat gij van stad tot stad op Kreta zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dan komt weer, indien iemand onberispelijk is, een vrouw, een man, gelovige kinderen hebben, enzovoort. Het zijn woorden die we uit 1 Timotheüs 3 kennen inmiddels, dus daar heb ik het verder niet over. Maar Paulus heeft Titus met een opdracht achtergelaten op Kreta. En de opdracht aan Titus is dat die weer oudsten, ouderlingen moet stellen, staat er daar op Kreta. Mijn gangbare commentaar op dat vers is simpelweg dit. Als Paulus nou nog even 1 of 2 dagen langer op Kreta gebleven was, had hij zelf even mensen kunnen aanwijzen. En misschien had hij het ook wel in een uurtje kunnen doen, als ze tenminste een lijst gehad hebben van mensen die zich kandidaat hadden gesteld. Of die in aanmerking kwamen, weet je veel. En dan leg je dat vast en dan is dat klaar. Hoezo moet Titus daarachter blijven? En het antwoord is heel eenvoudig. Er waren geen ouderlingen. En als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Ik zeg er altijd bij, die uitdrukking heb ik van mijn vader geleerd. Omdat er in de loop van de jaren altijd weer voorbij kwam dat ze ergens weer in een plaatselijke gemeenschap met het idee kwamen, wij willen oudsten hebben, we willen officieel mensen hebben, willen oudsten gaan aanstellen. En mijn vader zei, dat was een laconieke commentaar, ja, als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze hebt, waarom moet je ze dan aanstellen? Hè? Toch? Nou ja, als je geen automonteur kunt vinden, dan kun je ze ook niet aanwijzen. En als je ze gevonden hebt, waarom moet je ze aanwijzen? Dat is bekend dan. Dus wat Titus moest doen op Kreta, is mensen zodanig onderwijzen dat ze daartoe bekwaam zouden zijn. En dat is iets wat tijd neemt. En daarom wordt Titus achtergelaten op Kreta. Het was nog een vervelende klus ook. Want de Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Worden ze genoemd. En dan heb je nog de Joodse fabelen. Dat staat hier in vers 11, 12, 13 enzovoort. Dus ja, je zal maar een klusje krijgen. En dan op een eiland. Je kan er niet af. Ze zitten dan vast. Maar ja, toen dan. Maar het was problematisch genoeg. Maar Timotheus heeft dat natuurlijk ook bij de hand. Net als dat Paulus dat bij de hand heeft. En het probleem is, je kan wel verantwoordelijkheden overdragen aan mensen die dan, want dat is wat een oudste is, hè. Dat is iemand die verantwoordelijkheid draagt. Hoe dan ook, dat is de betekenis van de term. Maar op het moment, en dat is het heikele punt, op het moment dat je bepaalde verantwoordelijkheden die je dus zelf hebt overdraagt aan iemand anders, ben je het kwijt. En het is maar goed dat het eind van de avond is. Ja, dat ben ik serieus. Want ik zou hele verhalen kunnen vertellen over hoe dat dan gaat. Hoe dat dan altijd maar weer misgaat. Je geeft iets, je hebt een goed idee, je geeft het uit handen. En je bent het kwijt en men gaat ermee aan de haal. En dat is het dan. Hè? En ik moet me beheersen om geen namen te noemen en geen organisaties te noemen. Maar zo werkt het. Dus dan weet u, ik zal meteen de andere kant van het verhaal vertellen. Dat betekent dat ik, hoogstpersoonlijk, laagst persoonlijk mag ook, maar dat ik persoonlijk mijn leven lang allergisch ben voor het idee dat ik iets uit handen moet geven. Want ja, dan ben ik het kwijt. Dan heb ik er geen controle meer op. En dat betekent dat het tegelijkertijd een beperking is van mijn eigen mogelijkheden. Want ja, leg niemand haastelijk de hand op, staat in de Bijbel. Je moet wel zorgen dat het goed gaat. En ik weet wel dat je daar geen garantie op kunt hebben. Dat kan in deze wereld nou eenmaal niet. Maar je moet je wel 3-4 keer bedenken voordat je iemand anders aan iemand anders spullen overdraagt. Hè? Ja, ik heb wel eens mensen wat overgedragen, daar heb ik spijt van hoor. Ook gewoon materieel, want ik heb wel eens mensen boeken weggegeven. Zo, ik denk, Jezus is geïnteresseerd. Daar heb ik nu spijt van. Jammer. Achteraf denk ik, daar hadden anderen veel meer aan gehad. Maar ja, heb ik verkeerd ingeschat. Dus ik zit er bovenop. Dat is echt waar. Ja. Ik ben blij met al die mensen die hulp verlenen op een of andere wijze. En die mijn werk ook verlichten, die zijn er, godzijdank. Maar, ja. Het is en blijft riskant. Dat is echt waar. Nou ja, meer hoef ik er niet over te zeggen, want het is hoogste tijd. En dat is maar goed ook. Toch? Ja. Houd wat gij hebt, omdat niemand uw kroon nemen. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, te mogen behoren tot dat Israël aan wie het uw woord is toebedrouwd. Dat we mogen behoren tot die uitverkorenen, tot die koningen en priesters, wat u ons gemaakt hebt en geroepen hebt, opdat wij inderdaad uw woord zouden bewaren en inderdaad bij gelegenheid zouden verkondigen uw deugden. Namelijk die van u die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u te mogen behoren tot uw volk. Niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Op grond van onze positie in Christus, maar niettemin als vervulling van uw oude, oud-testamentische beloften. We danken u daarom dat we ook hier vanavond mochten zijn. Met in alle eenvoudigheid uw woord in ons midden, waarvoor wij buigen. We danken u daarom dat we door dat woord, dat levende woord, zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat we ons mogen voeden met dit woord. En dat we door dat woord, namelijk zeker door uw beloften daarin, mogen en kunnen en zouden uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. We danken u te mogen weten waar onze toekomst is. En dat wat ons ook wellicht hier overkomt in deze chaotische wereld, dat we mogen wandelen in uw licht, in de zekerheid van onze zaligheid en uitziende naar de vervulling van al uw beloften. Amen.